Thank you. Goedemorgen gemeente. Welkom in deze dienst. Fijn dat u er bent. Of thuis meeluistert via de kerkomroep. Onze voorganger is dominee André van den Bor en de organist is Ab Gramsbergen. Er is kinderneveneens voor de kinderen van de basisschool. De eerste collecte is voor de wensambulance Noord. En de tweede collecte is voor het eigen kerkenwerk. U kunt uw bijdrage in de collectezakken doen tijdens de rondgang of overmaken op de bankrekeningnummers die voor in de kerkblad staan. De bloemen zijn voor Kees Bons en Marion Hartman en worden gebracht door de familie Boersma. Na afloop van deze dienst ben u van harte welkom om na te praten met koffie en thee. Volgende diensten. Aanstaande dinsdag, Oudjesdag, is het dienst om 19:30 in de Vredekerk met dominee André van den Bor. Volgende week zondag 5 januari is er om 9:30 dienst in de Vredekerk met dominee Toornstra als voorganger. In de afloop van die dienst is er gelegenheid om elkaar een goed 2025 te wensen onder het genot van een hapje en een drankje. Diezelfde zondag is er om 's avonds om 7 uur een avondgebed in Eenum. Wij wensen elkaar een gezegende dienst. Ik zal nu de kaars aansteken en daarna zingen we ons intrede lied, lied 494, alle drie de versen. Ik herhaal, lied 494, alle drie de versen. onze hulp is in de naam van de Eeuwige. Die trouw is tot in eeuwigheid. Hier zijn wij, God, uw kinderen. Soms voelen we ons verloren in deze grote wereld. En soms zijn we elkaar kwijt. Breng ons bij elkaar. Bescherm ons door uw liefde. Amen.
Kyriegebed zingen we 301a. Laten we God om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld. Laten we bidden. God, omdat wij in deze dagen zo vrolijk gezongen hebben over dat kindje in de kribbe, bidden wij vandaag voor kinderen bovenal, voor wie het verhaal dat Jozef en Maria en Jezus moesten vluchten geen ver van een bedshow is, maar een herkenbare werkelijkheid van elke keiharde dag. Wij kunnen niet anders dan dat wij nu wel moeten denken aan kinderen in Oekraïne, in Gaza, in Congo en opnieuw in Afghanistan en in zoveel andere landen waar wij zelden of nooit iets van horen. Wij roepen tot u voor onze medemensen die geen andere uitweg meer zien dan om te vluchten. Weg van oorlog en geweld, weg van een leven dat geen toekomst heeft. Weg uit een bestaan waar te veel is om te sterven, maar te weinig om te leven. Wij roepen tot u voor mannen, vrouwen en kinderen die op de vlucht zijn, onderweg naar een veilige schuilplaats, een tent, onderweg naar een plek waar iets te eten en te drinken is. Wees hen nabij en aanwezig in al hun angsten en ontberingen op de weg die zij naar hun medemensen zullen ondernemen. Mensen die hen opvangen, gastvrij en vriendelijk, en voor hen zorgen zoals zij voor u zouden zorgen toen u nog maar een baby was in een vreemd land. Wij roepen tot u voor alle mensen die gezongen hebben van vrede op aarde voor iedereen. Geef dat hun en onze daden niet met de gezongen woorden zullen vloeken. Versterk, zo bidden wij, elk mens die omziet naar een mens op de vlucht. Daarom roepen wij tot u. Want de barmhartigheid van de Eeuwige kent geen einde. En dat doen we met gezang 487, vers 1. zijn met u. Bidden we het gebed van deze dag. Laten we bidden. God vol liefde, hier zijn we weer, uw vrienden. We zitten eigenlijk nog helemaal vol van het kerstfeest. En eerlijk gezegd kan er niet zoveel meer bij. Toch zeggen wij u dank voor de uitnodiging om vandaag weer samen te komen. Om samen met u en met elkaar het leven en de toekomst te vieren. We zijn blij met elkaar zoals we hier zitten. En we zijn blij met uw aanwezigheid in ons midden. Dank, goede God, voor alle mensen. Amen. Alle kinderen mogen nu naar voren komen als ze dat willen. Nou, is een beetje iebelig. Een beetje iebelig kaasje. Maar die mag aan en dan mogen jullie meenemen. Wie gaat dat doen? Fijn. Ik denk dat je hand er een beetje voor moet houden zo, want anders gaat hij denk ik uit. Oeps. Hartstikke goed. Blazen. Leg maar weer bij die grote kaars als je wil. Hij mag mee en ik denk dat hij het beste kan staan als je straks binnenkomt, helemaal achterin. Nou, succes hoor. Tot straks. Je mag daarheen, naar achteren, met Dini mee. Ja. Nou, veel plezier. Ja, je mag, ja, zeker. Ook mee. Ja. Goed zo. Ja, dan staat hij daar de hele tijd. We luisteren naar de lezingen. Die zullen worden gelezen door Bippie.
De eerste lezing is uit Jesaja 61 vanaf vers 10. Ik vind grote vreugde in de Heer. Mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de redding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen, zo laat God de Heer gerechtigheid ontkiemen en glorie voor het oog van alle volken. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. Alle volken zullen je gerechtigheid zien, alle koningen je luister. Men zal je noemen bij een nieuwe naam die de Heer zelf heeft bepaald. Tot zover de eerste lezing. We zingen nu van Psalm 147, vers 1, 3 en 4. is uit Galaten 3 vanaf vers 23. Maar de schrift heeft alles in de macht van de zonde gelegd, zodat de belofte kon worden gegeven op grond van geloof in Jezus Christus, aan wie op hem vertrouwen. Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt. We leefden in gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden. Kortom, de wet hield ons onder toezicht totdat Christus kwam, opdat we rechtvaardig verklaard zouden worden op grond van geloof. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, want door dit geloof bent u allen kinderen van God in Christus Jezus. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, bent u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen, u bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenaam volgens de belofte. Ik bedoel dit, zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, ook al is hij reeds de eigenaar van alles. Hij staat onder voogdij en toezicht tot het door zijn vader vastgestelde tijdstip is gekomen. Op dezelfde manier waren ook wij, toen we nog onmondig waren, als slaaf onderworpen aan de machten van de wereld. Maar toen de bestemde tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, om ons, die aan de wet onderworpen waren, vrij te kopen, opdat wij als kind aangenomen zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God in ons hart de geest van zijn zoon gezonden, die Abba Vader roept. U bent nu dus geen slaven meer, maar kinderen, en als zodanig erfgenamen, dankzij God. Tot zover de tweede lezing. We zingen nu gezang 353.
de lezing uit het evangelie zingen wij 339G. Die lezing is Lucas 2 vanaf vers 33. Jezus vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: weet wel dat velen in Israël vanwege hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat weersproken wordt. En zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel uit de stam van Asser. Ze was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met een man geleefd. En ze was nu al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Toen ze alles overeenkomstig de wet van de eeuwige hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. Het kind groeide op, werd sterk en was vervuld van de wijsheid. Gods genade rustte op hem. Hier eindigt de lezing uit het evangelie. Stukken beter dan 5 weken geleden. Toen zijn we daarmee begonnen met die 339G. Toch? Ik had wel het idee dat het een beetje beter gaat al. Allee. Gemeente van Jezus Christus, vrienden van God. Er zijn vragen waar je nooit over uitgedacht blijft. Je sleurt ze altijd met je mee, zo lijkt het wel. Leuke vragen, minder leuke vragen. Het zijn vragen zoals kauwgom die aan je schoen blijft plakken. Kauwgomvragen. Na een lange of korte tijd laten ze zich telkens weer gelden. Ze spoken weer door je hoofd, de ene keer wat meer, de andere keer wat minder. Met vele anderen koester ik bewondering voor de theoloog en verzetsheld Dietrich Bonhoeffer. Hij heeft het verzet tegen het nazisme met zijn leven moeten bekopen, dat weet u. En vanuit de gevangenis schrijft hij aan een vriend: ik kom niet los van de vraag wat het christendom of wie Christus op dit ogenblik voor ons eigenlijk is. Het raakt wat mij betreft aan de stelling van Marcel Poorthuis, ergens in de vorige eeuw geschreven, die ik jullie en mijzelf al eens eerder heb voorgehouden. Je kunt niet zeggen, Jezus is Messias, maar mijn leven gaat verder als tevoren. Of, vanuit een andere hoek, ook de oud-prior van Terzé, Frère Aloy, hamert min of meer op hetzelfde wanneer hij zegt dat God zijn zoon niet heeft gestuurd opdat alles bij het oude zou blijven. Juist in deze dagen, wanneer we zoveel ophef maken over Jezus, de pasgeboren Messias, is het aardig en goed om hier zo wat met elkaar over te peinzen. Wat mij opvalt in onze lezingen is de grote vreugde van Simeon, Anna en Jesaja. Misschien herkennen wij ons wat makkelijker in de houding van Jozef en Maria. Zij hebben wat verbaasd naar Simeon gekeken en geluisterd en staan vervolgens verwonderd over hetgeen hij zegt over hun amper twee maanden oude babytje Jezus. Dat Maria en Jozef zich zo staan te verwonderen is eigenlijk ook best wel weer wat gek, dacht ik, gelet op de bijzondere gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld in Bethlehem. Ze zouden zo langzamerhand toch wel wat aan het gewend moeten zijn. Misschien is het nu net dit wat ons niet alleen van Simeon, Anna en Jesaja, maar ook van Maria en Jozef doet vervreemden. Want Jozef en Maria keken op van de woorden die door Simeon en Anna aan Jezus' adres werden gericht. En voor ons is dat misschien een stuk lastiger, want wij kennen die woorden wel zo'n beetje uit ons hoofd. Met het kerstverhaal is dat nog erger. En verwondering wordt er dan over het algemeen niet makkelijker op. Terwijl Anna en Simeon, ondanks hun hoge leeftijd en wellicht met gevaar voor hun eigen rikketik uit hun dak gaan als ze met Jezus kennis maken, is Jezus vandaag de normaalste zaak van de wereld geworden. Hij hoort een beetje bij het interieur. Het is lastig om van hem op te kijken. Of hij is omstreden, in de zin dat we wat verlegen met hem zijn. Wat moet je met die man? En nu heb ik een bijzondere hekel aan het woord moeten, dus moet je sowieso wel iets met hem. Gaandeweg de tijd lijkt Jezus meer iets om over na te denken dan om vrolijk van te worden. Het lijkt alsof Jezus meer een beroep doet op je hoofd dan op je hart. Terwijl Jesaja op de puinhopen van Jeruzalem zich enerzijds afvraagt of er ooit wat terecht zal komen van die belofte van de eeuwige, weet hij anderzijds niet hoe hij uit zijn woorden moet komen als hij de toekomst luidkeels bezingt. Vandaag de dag wordt toch eerder in de lijn gedacht van eerst zien en dan geloven, alvorens we aan het loven gaan. De skepsis, de twijfel, heeft de westeling bevangen, gelovigen en ongelovigen tezamen. Verwondering is iets wat door het te leren eigen gemaakt kan worden. Het is ook iets wat moeite kost. Een weg tot verwondering kan zijn om een onderscheid te maken tussen orthodoxie en orthopraxie, zoals dat heet. Dat wil zeggen, het gaat niet zozeer om de rechte leer, de orthodoxie, maar het gaat veel meer om de rechte praktijk, de orthopraxie. Of nog anders gezegd, een geloofsleven heeft meer om het lijf dan een mond vol over normen en waarden. Niet in beweringen en getuigenissen, schrijft Bonhoeffer, maar in het bidden en in het doen zal vandaag het christen zijn moeten bestaan. Misschien doordat we in de jaren 70-80 zoveel nadruk zijn gaan leggen op het doen, is het ons aan tijd gaan ontbreken om te bidden. En ik denk dat we het een beetje zijn verleerd. Daardoor is er vandaag de dag misschien wel een soort spirituele verlegenheid ontstaan. In de wereld, maar ook in de kerk. Bidden voor jezelf is nog wel te doen, maar hardop, niet dat het moet of zo. Maar dat doen we niet omdat we er ons ongemakkelijk bij voelen. De bewoners van Rooms-Katholieke abdijen en kloosters verbazen zich er al vele jaren over dat zij door meer protestanten worden bezocht dan door katholieken. Het lijkt erop dat ook binnen de kerk mensen het mediteren zich opnieuw of anders eigen willen maken, om via die weg in de ziel geraakt te worden, om zich te herbronnen voor een gelovige doen en laten. Een woord dat in al onze drie lezingen van vandaag terugkomt en verbindt is het woord verwachting. Jesaja, Simeon, Anna en Paulus verwachten allen redding en gerechtigheid van de eeuwige. Voor geen van hen allen is die verwachting vervuld. De wereld waarin zij loofden en leefden bleef gelijk, onveranderd. Maar Simeon en Hanna zagen hun hoop op de bevrijding bevestigd in dat kindje, wat ze ook zagen. En het gevolg was dat hun leven totaal anders verliep als voorheen. Alhoewel Jesaja, Simeon en Paulus onderstrepen dat die bevrijding niet alleen voor een particulier clubje, maar voor alle volken, voor de gehele wereld is weggelegd, is het niet zo dat iedereen op die bevrijding zit te wachten. Velen zullen aanstoot nemen aan Jezus, profeteert Simeon. En zo brengt hij het zwaard, dat wil zeggen verdeeldheid en onderscheid. Het evangelie is naar mijn mening nooit bedoeld als successtory, dat zonder meer tot volle zalen zal leiden. En toch is en blijft het een veel voorkomend en hardnekkig misverstand. Waar ik vandaag de oog vooral voor wil blijven houden, is voor die verwachting. Wat verwachten wij van een dag als vandaag bijvoorbeeld? Of van een zondag? Of van het leven? Of van elkaar? Wat verwachten wij van de eeuwige ongeziene? Is het een verwachting vergelijkbaar met die als van de bruid en bruidegom in Jesaja? Zij die zich zo uitdossen, zij die er zo'n festijn van maken, moeten wel iets verwachten van elkaar. Ook met het oog op de toekomst staat er iets te gebeuren. Of heeft ons verwachting meer iets van morgen kan het gebeurd zijn, bedrijf domweg de liefde, doe waar je zin in hebt, YOLO, you only live once. Want niemand is ten slotte, vind ik altijd grappig. Ook in de kerk hoor je steeds vaker dat er nog nooit iemand is teruggekomen van de dood. En ik denk dan altijd, ja maar Jezus, Jezus toch, denk ik dan. Maar ja, dat is natuurlijk lang geleden. You only live once. Het maakt allemaal niets uit, geen bal, de wereld draait toch door. Je moet eruit halen wat erin zit. Wat verwachten jij en ik van het leven, van God? En hoe verhoudt je verwachting zich tot je doen en laten, ons werken en ons bidden, vandaag vooral? Afijn, ik heb dit ervan gemaakt voor vandaag, mensen. En ik wil voorstellen, zoals altijd, om het er met elkaar over te hebben. Want we raken de taal kwijt met elkaar om over geloof te praten. En mijn voorstel is dat we het vandaag dan hebben over ons gebedsleven met elkaar. Hoe gaat het met je gebedsleven? Ik vroeg dat een keer aan een collega en die zei, nou, heeft nog nooit iemand aan mij gevraagd. Wel grappig, hè? Dus het is lastig waarschijnlijk. Dus om het gemakkelijk te maken, heb het er eerst eens over met je partner. En daarna met je kinderen. En daarna met je hele familie. En dan met je vrienden. En dan met iedereen. Nou, voor volgend jaar. Geloven is geen alleingang. Niet iets voor in je eentje. Geloven is niet louter een privézaak. Maar iets om samen te doen en te beleven. Daarom zijn we hier. Het geloofsleven is ook iets om met elkaar te delen. Zoals, noem eens wat, brood en wijn. Mogen het zo zijn.
Zullen we gezang 502 gaan zingen?
Gecollecteerd worden.
Mag ik jullie verzoeken om zo mogelijk te gaan staan? Op 20 december is Cornelia Kadijk Boersma overleden. Corrie werd op 27 augustus 1931 geboren en groeide op in Leeuwarden. In 1956 trouwde zij met Rijn Kadijk en samen kregen ze 4 kinderen. In 1962 verhuisde ze naar Loppersum. Op 58-jarige leeftijd overleed Rijn in 1987 en in 2017 haar op 1 na jongste zoon, 55 jaar. Het leven van Corrie is niet altijd gemakkelijk geweest, maar haar vertrouwen op God heeft haar altijd gesteund. 5 jaar geleden is zij naar Wiemerse Heerd verhuisd, alwaar zij overleed in de leeftijd van 93 jaar. De dienst voorafgaande aan haar begrafenis heeft plaatsgevonden afgelopen zaterdag, gisteren, 28 december. Een dag later, op 21 december, is Evedina Jantjen Makken-Rumpf overleden. Dieneke is volgens de burgerlijke stand op 5 juni geboren. Zelf hield ze het op de 6e. D-Day. In 1964 trouwde zij met Otto Makken. Ze gingen inwonen bij zijn ouders op een boerderij op Rode School bij Middelstum. Daar kregen ze 2 kinderen. Otto en Dieneke bleven daar tot 2007 wonen en toen verhuisden ze naar Bedum. In 2018 overleed Otto en kort daarna verhuisde Dieneke naar Wiemerse Heerd, alwaar zij overleed in de leeftijd van 85 jaar. De dienst voorafgaande aan haar begrafenis heeft plaatsgevonden afgelopen vrijdag, 27 december. Laten wij nu in een moment van stilte gedenken al wie wij voor altijd los hebben moeten laten, maar die blijvend leven in ons hart. Dankjewel. Zullen we weer gaan zitten? Onze gebeden willen we besluiten met het gezongen Onze Vader volgens 369d. Laten we God danken en voorbeden doen. God van alle mensen, we zijn u dankbaar voor deze dagen. Voor velen van ons ligt de meeste drukte wel weer wat achter ons. We hebben waarschijnlijk veel mensen gezien, gezellig bij elkaar gezeten met vrienden of bekenden of familieleden. En voor even zoveel is het misschien ook wel weer fijn dat het nu er allemaal weer op zit, die drukte. En dat we het gewone leven weer wat op kunnen pakken. Misschien nog een paar dagen en dan is het weer een beetje zoals van ouds. Aan het begin van het nieuwe jaar denken ook wij, zoals de hele wereld, aan wat ons te wachten staat. We verwachten het een en ander. Wij bidden dat u onze verwachtingen zult inspireren. Dat het om meer zal gaan dan alleen geluk en lol en vakanties waar niks mis mee is. Maar dat onze verwachtingen ook iets zullen hebben van gerechtigheid en vrede. Omdat we daar ons op ons eigen niveau voor in willen zetten. Zonder dat het ons gaat beklemmen als een juk. wilt u ons inspireren door Jezus uw Zoon. Het is voor ons vandaag de dag soms wat lastig om precies te weten wat we van hem moeten vinden. Maar dat dan in ieder geval de oproep tot naaste liefde dominant zal blijven. Dat wij om zullen zien naar elkaar, dienstbaar in de goede zin. En het geluk van velen zullen nastreven. Bidden wordt voor velen van ons ook steeds lastiger, God. Vroeger zat het gewoon een beetje in het pakket. Bij het eten, voor het slapen gaan, wakker worden. Maar gaandeweg is het voor velen gewoon wat verdwenen. Wilt u ons helpen om te zoeken naar nieuwe vormen die ons aanspreken en in onze ziel raken, om op een of andere manier met u in contact te blijven als een soort verbinding of bewustwording van uw aanwezigheid. Niet beklemmend en bedreigend, maar als een steun in de rug, een arm om ons heen geslagen, zoiets. Bidden is altijd wat spannend, maar geef ons toch de moed of wat dan ook om het er met elkaar wat over te hebben. Hoe doe jij het? Zullen we het samen doen? In deze tijd gaan als vanzelf gedachten terug aan mensen die we missen. Het hangt een beetje samen met oudjaar. Wees ons nabij. Geef ons moed om dingen niet alleen te blijven doen. Om elkaar op te zoeken. Om samen te leven. Gewoon omdat het kan. Altijd worden we in de kerkdienst stil. Om aan anderen en aan onszelf te denken. Om namen te noemen. Zoals alle families die in de afgelopen week aan een graf stonden. Of iemand los moesten laten. Wij noemen hun namen. En ook tal van namen om wie we zorgen hebben. Hoor ons. Door allerlei redenen overweldigt soms het negatieve, ook ons gelovige leven. Het komt soms ook gewoon door het journaal. Er is zo allemachtig veel ellende. We zouden er somber van worden. Of bijna alleen maar oog hebben voor alles wat er mis is. Daarom willen we nu ook stil worden om te denken aan het vele goede wat er is. Waarvan we genieten. Het prachtige in het leven, de natuur. Maar vooral ook mensen in ons bestaan. Mensen van wie we houden. Partners, kinderen, kleinkinderen, nog kleinere kinderen. Hoor ons, God, als wij onze dankbaarheid ons bewust worden en de namen noemen van mensen die kleur geven aan ons leven. Zo danken en bidden wij in de naam van Jezus die ons leerde bidden met de woorden. lied is gezang 500 en daarvan zingen wij de coupletten 1, 2 en 5. Naar al wat is. Zie met mededogen naar je medemensen. Leef aandachtig en doe dat wat je doet met enthousiasme. Mogen de God van de hoop u vervullen met een en al vreugde en vrede in het geloven, zodat u overvloeit van hoop door de kracht van de Heilige Geest.